Wanneer de toekomst je niet geeft wat je vroeger had gedacht. Treur niet, sta weer op en kijk vooruit. Kanaliseer je energie en je merkt dat de wereld op je wacht. Luister met aandacht. Het kan zijn dat je iets leert waar je niet aan dacht. Allemaal gevoelens en emoties, geef deze emotie. Van wantrouwen, vertrouwen is het fundament om op te bouwen. Eigenwijs, vastberaden, koppig en soms boos. Wat is er los? Het leven geeft je kansen, maar dit is niet waarvoor ik koos. De stories die je hier zal horen, gaan je inspireren. Deze gasten hebben geen vices nodig om jou iets te leren. Doortasten, door te tasten waar je passie ligt. Positiviteit is waar ik mij op richt. Dus pak wat lekkers en ga ervoor zitten. Want de Blind Vertrouwen podcast gaat nu beginnen.
Welkom bij de Blind Vertrouwen podcast. Een podcast waarin we in gesprek gaan met of blinden en slechtzienden die zichzelf in het licht hebben gezet. Of personen die blind vertrouwen toegevertrouwd hebben gekregen. En vandaag een hele speciale gast. In de allereerste aflevering heb ik iemand die onderneemster is. Ze is een bekendheid op tv. Haar cv is te veel om op te noemen. Oprichtster en eigenaar van Annie Stijl. Oprichtster en eigenaar van Blinde Liefde voor Salsa. Oprichter van wat nog meer allemaal, joh. Het is allemaal te veel om op te noemen. Ze danst, ze chanst, ze flaneert over de catwalk. Annemarie Nodelijk.
Dankjewel, een mooie introductie.
Ja. Welkom, leuk dat je er bent.
Ja, mooi dat ik hier mag zijn, super.
En ik begin altijd met twee vragen. Nou, wie ben jij en kan en wil je iets vertellen over je oogaandoening?
Ja, ik ben Annemarie Nodelijk en ik ben 36 jaar geleden geboren in Haarlem. Mijn oogaandoening houdt in dat ik rechts blind ben en links heb ik een kokervisus waarin ik 100% scherp zie, maar aan graden is ongeveer 40 à 60 graden heb.
Oké, en je bent niet blind geboren, toch?
Nee, ik ben gewoon goedziend geboren en op mijn 23ste heb ik een goedaardige hersentumor gehad. Ik zeg altijd wel met kwaadaardige gevolgen.
Ja, nou hier gaan we dan verder op in. Hey Annemarie, wil jij iets vertellen hoe dat allemaal is gekomen en wat er allemaal is gebeurd? Want ja, het is een heel heftig verhaal wat jou is overgekomen, hè?
Ja, dat kan je wel stellen, ja. Inderdaad. Bij het begin, ja, ik ging gewoon naar school. Dat doe je op je 23-jarige, zeg maar. Ik had een bijbaantje in de horeca. En ik merkte dat ik s'avonds vaker steeds hoofdpijnen kreeg. Maar dat was alleen s'avonds. Waarbij ik ook slechter zag s'avonds. En op een gegeven moment ben ik toen naar de huisarts gegaan. En heb ik uitgelegd aan de huisarts van, ik denk dat ik een hersentumor heb. Want de hoofdpijn is geen normale, standaard hoofdpijn die je met een paracetamolletje even weggaat. Appt, zeg maar. Het was echt alsof iemand met een moker op je hoofd sloeg. Ondraaglijk dus.
Ja.
En inderdaad, dan zegt de huisarts niet meteen op je 23ste, nou dan zal je wel een hersentumor hebben, dat klopt. Dat zijn dezelfde symptomen, namelijk als, zo noem je dat, migraine.
Ja.
Oftewel, dat werd er eigenlijk gezegd van, nou je bent 23, hersentumor zit er waarschijnlijk niet in. Het is migraine en dan krijg je ander soort medicijnen, maar ja, dat hielp niet. Dus ik zeg, nee, ik wil nu gewoon een MRI. En de dag van de MRI kon ik eigenlijk gelijk blijven in het ziekenhuis. Oftewel, het onderzoek. Ga je in, je komt uit de scan, dan hoor je nog niet meteen een uitslag. Maar ik mocht gelijk mijn spullen thuis halen, want mijn bed werd opgemaakt.
Ja, en eigenlijk was dit in het middelpunt van jouw leven / carrière. Want je was een passie aan het volgen.
Klopt.
In de mode.
Ja, zeker. Ja, ik had net een stage afgerond bij Daryl van Wouw. Ook een stukje in New York nog stage gelopen bij voor hem. En het was super mooi. Dus ik was gewoon in mijn afstudeer. Collectie was ik mee bezig, letterlijk mijn laatste jaar van de academie, een hbo-studie. Nou, dan wil je daarna natuurlijk gewoon knallen als een gek.
Dus ja.
Ja, daar zat ik, zeg maar.
En je zat op een gegeven moment terecht midden in de medische molen.
Ja.
Hoe verliep dat?
Ja, hectisch. Hoe zeg je dat? Dit is een heel andere wereld, want je gaat vanuit school en werk ineens naar hop, een ziekenhuisbed en je staat niet meer op. Want ik mocht niet meer achter de naaimachine. Ik moest me rustig houden. je mag gewoon niks meer, zeg maar. Dat is heel gek. Dat je van, ja, dat is heel raar.
Je werd volledig gehospitaliseerd.
Juist, dat.
Ja, ja herkenbaar. En waarschijnlijk ben je geopereerd. Hebben ze je behandeld met bestraling of...
Ook nog daarna, klopt. Ik heb een operatie gehad, een 10-urig langdurige operatie om de tumor zelf te verwijderen. En dat ging eigenlijk vrij goed. Alleen het herstel ging dus minder goed, waardoor er steeds meer druk in mijn hoofd kwam. Dus toen heb ik nog een operatie gehad voor een interne drain, die heb ik nu ook. Ik heb daarna nog een operatie gehad om de oogzenuw te openen. En ik heb toen nog inderdaad een hele bestralingssessie gehad. Ik geloof 24 keer of zo moet je dan komen.
Zo.
Dus ja, dat is allemaal daarna nog gekomen inderdaad. Ja. Ja.
En daarna waarschijnlijk revalidatie.
Yes, klopt. Toen ben ik inderdaad intern gaan revalideren in Apeldoorn in het Loerf. Dat werd geadviseerd vanuit het ziekenhuis.
Ja, want toen je wakker werd uit de eerste operatie, was je al meteen blind slechtziend?
Of? Nee, dat gaat gewoon heel langzaam plus de weken daarna. En je hebt het ook niet echt door, omdat je hersenen alles continu aanvullen qua beeld. Dus als zie je iets niet, je hersenen vullen gelijk aan dat je het wel ziet.
Ja.
Ik werd in oktober geopereerd, dus heel veel wijd je ook aan het weer of het slechte licht van buiten. Dus je wijdt niet altijd alles gelijk aan je oog of zo. Het is heel minimaal een klein drupje elke keer wat slechter wordt. En dat heb je dus niet meteen gelijk door.
Nee. Daarna, dus je werd blind tijdens de behandelingen die erop volgden.
Klopt.
Je bent gaan revalideren in Apeldoorn het Loo.
Ja.
Hoe lang heb je daar gezeten? Wat heb je daar allemaal gedaan, geleerd?
Ik heb daar letterlijk dus de basisrevalidatie en de arbeidsrevalidatie gedaan. En er stond 9 maanden voor. En ik heb er ook echt letterlijk 9 maanden over gedaan.
Je hebt daar gewoon een nieuwe Annemarie gebaard.
Ja, eigenlijk wel. En daar heb ik echt heel veel geleerd. Omdat ik ging letterlijk niet naar buiten. Ik durfde niet naar buiten. Ik was bang om te vallen of om de weg niet terug te kunnen vinden. Om een ingang niet te kunnen vinden. Al dat soort dingen. Waardoor je gewoon met angst alleen maar thuis zit.
Ja.
Dus voor mij was het Loerf letterlijk gewoon een eye-opener. Ik ging weer dingen doen. Ik pakte alleen de trein. Ik leerde met een tasstok lopen. Ik leerde naar een supermarkt gaan. Nou, dat was voor mij echt gewoon... Dat kon niet meer, weet je wel? Dat soort dingen.
Ik had een televisieprogramma gezien. Ik denk... Je zou het maar hebben.
Klopt.
En... ik hoorde je daar over, ik denk, de Blaakmarkt lopen.
Ja, klopt. Ja.
En ik ken Rotterdam en die markt is heel druk.
Ja, ook. Ja. Ja, dat is waar.
Hoe doe je dat?
Ja, nou kijk, de Blaakmarkt ging ik altijd al heen tijdens mijn studie. Dus ik weet precies waar ik moet zijn. Ik hoef maar in één straatje te zijn, want daar is alleen de stofafdeling, zeg maar.
Ja.
En ik weet ook precies hoe ik daar heel... via een hele rustige route heen kan komen. Dus dat doe ik dan ook. En meer doe ik ook niet.
Nee.
Dus ja, precies zo.
En je hebt toch besloten om je modecarrière weer op te pakken. Want hoe ging dat?
Op het Loerf ging ik letterlijk weer achter de naaimachine zitten. Want je hebt daar ook handvaardigheidlessen. Dan ga je weer proberen non-visueel zoveel mogelijk toch creatieve dingen te doen. En daar had ik dus als hulpvraag gesteld van ik wil toch afstuderen. En hoe kan ik nou patroon tekenen bijvoorbeeld? Dus ging ze eigenlijk al die hulpvragen met mij toetsen.
Ja.
Dus patroon tekenen deed ik dan niet meer met een potlood, maar met een stift. En dan lukte het wel. En met de extra lamp erop. En dan lukte het ook goed. En ik had andere naalden in de naaimachine. En dan lukte het eigenlijk best redelijk goed. Dus zo kon ik alsnog afstuderen. En heb ik weer zoveel dingen opgepakt. Wel op een andere manier. Maar dat het alsnog werkte. En dat waren eigenlijk de begin... Ja, de zaadjes zeg ik altijd, om dit soort dingen dan uit te kunnen rollen.
Ja, want toch, mode en kleding is toch visueel. Hoe stond school daarin tegenover?
Nou, school gaf me dus alle tijd om nog af te kunnen studeren. Uiteraard moest ik nog wel echt met een comité en noem maar op en een eindcollectie. En dat hele traject moest ik nog wel ingaan.
Je kreeg geen special treatment.
Nee, gewoon verdedigen, gewone kettlekop, al dat soort dingen, dat moest erbij. Maar ik kreeg wel de tijd. Dus het was niet zo van, nu moet je opschieten. Want weet ik veel wat. Ik heb een half jaar langer dus erover gedaan. Uiteindelijk afgestudeerd. En school, dat was gewoon heel mooi dat ik het nog kon afronden. Dat ze daar open voor stonden. Dus daar ben ik wel heel blij om.
Wat prachtig. En na je afstuderen, de geboorte van Annie Stel.
Ja.
Vertel.
Ja, dat, ja, nou, het begon gewoon met... Ik ging na het na mijn revalidatie, ik woonde in Haarlem, ben ik gaan werken in een kringloopwinkel op de atelierafdeling. En daar maakten we dus allemaal producten. Toen ben ik begonnen met een tas te maken. En die tas werd dus niet verkocht, dus ik baalde eigenlijk enorm. Ja. Ik dacht, jeetje, waarom koopt niemand hem? Maar vervolgens nam ik dus die tas mee naar huis. En zoveel vriendinnen vonden hem leuk, dat ik al gelijk 2 opdrachten kreeg om die tas te maken. Mm. Dat werd ook een fotoshoot, die ik dus... Ook op toen was Facebook net in, lanceerde ik dat op Facebook, waarbij mensen gelijk zoiets hadden van, ja, maar hallo, begin deze tas te maken, want ik wil hem bij je bestellen. En toen dacht ik, oh, maar wacht even, dan heb je er ook de fiscus, dus dan moet je het wel even eerlijk doen. Ja. Dan moet het maar even een KVK'tje worden, want anders wordt het een beetje gekkigheid.
Inderdaad.
En zo ging het eigenlijk rollen, van het een naar het ander eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen. Ja,
ja, ja, ik ga niet over één nacht ijs, hè, want uiteindelijk is een van jouw tassen bij... Shirma Raus beland?
Klopt ook, ja zeker. Ja, dat was ook een mooie ervaring. Ja zeker, ja.
Dus het wordt flink... Je bent flink aan de weg aan het timmeren.
Ik doe mijn best inderdaad. Het is nog steeds niet genoeg, maar elke stap is er één.
Nee, dus Omar Mooney, kijk uit.
Ja, dat sowieso. Maar ja. Omar is een schat hoor, ben ik ook hier geweest. Een lief gozer, dus ik absoluut super. Met hem de samenwerking lijkt me nog steeds het mooist. Ja. Ja.
Heeft hij trouwens nog een winkel in Rotterdam?
Niet in Rotterdam, wel in Den Haag.
Oké. Okay.
Ja.
Want hij had er eentje...
Klopt, hij had er één in Rotterdam. Klopt.
Ja, volgens mij vlakbij de tegenover Stadhuis, volgens mij toch?
Ja, volgens mij op de Koolsingel, klopt, ja.
Oké, en nou ja, dus je bent tassen gaan ontwerpen, maar onder de blinde slechtziende sta je eigenlijk bekender om de tassen voor de tasstok.
Ja, de touchbag.
Ja, hoe is die geboren?
De touchbag is eigenlijk geboren door, naar aanleiding van mijn allereerste modeshow, waar ik dus ook 10 slechtzienden een tas heb laten maken. En toen zei er 1 dame tegen me, maar Annie, waarom maak jij niet iets voor die stok? Want die stok wordt zo smerig. En iedereen loopt met zo'n gigantische plastic zak eromheen, ja. Weet je wel. Want we weten niet wat we ermee moeten.
Inderdaad.
En iedereen legt hem maar op de grond. En denkt dan, eel, niet in mijn tas. Eel, ik wil hem niet mee. Raak hem niet aan. En denk ik, oh ja, je hebt helemaal gelijk. En toen ging ik ontwerpen. Want ja, ik ben ontwerpster, dus ik maak patronen. Ik teken ze, ik maak een proefmodel, ik test het. Toen dacht ik, hé, er moet een waterafstotende stof in als voering. Zodat je ook niet al die smurrie ergens anders in je tas tegenaan krijgt. Weet je wel dat. Toen ben ik gewoon gaan ontwerpen. En toen werd de touchbag geboren. Gewoon een heerlijk tasje die je kan gebruiken. Je kan hem in je tas stoppen of over je schouder heen hangen. En verzin het maar. Hij is super handig.
En ja, niet alleen dat, hè. Want je gebruikt ook nog, of je hergebruikt stoffen.
Ja, ik heb heel veel stoffen die ik bijvoorbeeld ook bij de kringloop koop of krijg van mensen. En zoals spijkerbroeken vind ik altijd zo'n mooi, interessant materiaal om mee te werken. Ook om de spijkerbroek zelf, dus het bovenstuk, te gebruiken voor tassen. En dat vind ik gewoon heel interessant. Er gaat al veel meer tijd in zitten. Maar ja, ik hou er gewoon van. Ik vind het zelfs zonde dat we elke keer goede dingen eigenlijk weggooien. Die je gewoon hartstikke goed kan gebruiken.
Nou, superleuk. Ik heb er zelf geen. Want ik heb een Kerler gehad en die kon ik niet. Dat is een soort telescoopstok. Mm-hmm. Nou, je past niet in zo'n kleine tas. Maar ik heb nu dus wel een Ambitec. Dus ja, misschien, wie weet.
Ja, super.
En nou, naast het ontwerpen van tassen, tegenwoordig ook mondkapjes.
Klopt, ja. Af en toe heb je een piek als er net zo'n persconferentie is geweest. Hop, dan gaat iedereen me weer mailen. Heb je nog mondkapjes?
Ja.
En als dan de persconferentie weer een paar weken weer verdwenen is, dan is er weer zo'n dal. Maar het is hartstikke leuk, want het is iets wat je snel resultaten hebt. En dat is leuk. Een tas duurt namelijk veel langer. En een mondkapje heb je zo gedaan. Dus dat is wel leuk om te doen. Voor de afwisseling vind ik het heerlijk.
En is dat ook... De mensen leveren het stof aan of is dat gewoon... Dat koop je zelf in?
Ik heb zoveel stof in mijn atelier, Robert. Ik wil niet dat mensen meer met stof komen. Ik ben blij dat ik het op kan maken, weet je wel. Dus dan kiest men een kleur of een dessin. En dan kunnen ze daaruit kiezen. Ik maak er een foto van en dan kiezen ze meestal meerdere. Want ja, 1 mondkapje ligt in de wasmachine, de ander gebruik je. Dus nou, dan kiezen ze een paar stoffen en dan maak ik er gewoon een aantal.
En... Zijn er nog meer dingen waar Annie Stijl mee bezig is?
Nou, sowieso inderdaad workshops die nu bezig zijn voor de modeshow. Want ik wil in 2021 toch echt wel de tweede modeshow. Had dit jaar moeten plaatsvinden, maar dat kon natuurlijk niet.
Nee.
Maar daar gaan we dus volgend jaar mee verder. Dus dat is iets... Ik heb net 2 workshops afgerond met blind en slechtzien. Dat is super tof. En de Eye Opener Foundation zijn we nu laten we groeien. Oftewel, daar valt Blinde Liefde voor Salsa onder. Dus ja, gewoon meer projecten, zodat er meer mensen in Nederland kunnen genieten ook van het dansen.
Ja, nou ja, over dansen gesproken. Ik ken jou een heel klein beetje van het dansen.
Ja.
Toen ik blind werd, toen ben ik wel op zoek gegaan. En ja, toen kwam wel een paar keer jouw naam naar voren. Niet één keer, meerdere keren trouwens. Mm. En ik ben een DJ die ik ken, die is toen... is volgens mij een keer bij jou op bezoek geweest of heeft een keer gedraaid.
Echt?
Ja, hij is helaas overleden.
Oh!
Bas. Ja.
Bas,
ja. Die vertelde over jou. Dus ik dacht van, nou, ik moet contact opnemen. En uiteindelijk ben ik er toch wel ergens anders beland.
Geen niks, zo hoort
ja,
het.
Ja, inderdaad. Jij bent Blinde Liefde voor Salsa begonnen. Dat is volgens mij omdat je ergens een vraag zag. Tenminste, een kans zag. Er werden geen salsa lessen aangeboden aan blinde slechtzienden.
Ja, klopt.
En nou, eigenlijk, deze mensen die leer je van scratch af aan het salsa dansen.
Ja, klopt.
Hoe gaat dat te werk?
Nou, eigenlijk is het begonnen dat er was een flashmob in Rotterdam. En flashmob houdt in dat je dus uit het niet zomaar spontaan gaat dansen met z'n allen. En die flashmob heette Kan Niet Zien. En daarbij vroegen ze dus aandacht voor slechtziendheid. En dat was zo interessant die dag. Dan leerde je een dansje en dan ging je dat dus uitvoeren. En ik had zoiets van, jeetje, maar dit zou eigenlijk gewoon veel, veel vaker moeten. Maar ja, dat bestond gewoon niet. Maar het was zo leuk. Ik denk, ja, hoe gaan we dit dan doen? Ja, het is er nog niet. Nou, dan moet je het maar zelf doen, weet je wel dat. Dus toen ben ik inderdaad op zoek gegaan naar dansleraren die aan blinde en slechtzienden eventueel les willen geven. Want ik ben geen dansdocent. Ik heb gewoon jarenlang, doordat mijn moeder van Curaçao komt, jarenlang salsa gehoord en in de woonkamer gedanst. Ja. Maar ik ben geen docent, wil ik ook helemaal niet zijn op die manier, weet je. Ik ben niet didactisch onderbouwd. Ik wil gewoon genieten en dansen. Ja. Maar toen vond ik gelukkig twee leraren. Die zeiden, nou, dat kunnen wij wel doen in Rotterdam. En dan echt vanaf scratch heb ik ze uitgelegd. Nou, hier moet je wel aan denken. Daar moet je aan denken. Het moet echt stap voor stap worden uitgelegd.
Ja.
Je kan niet via een spiegel werken en zeggen, nou, en zet je voet maar hier en kijk maar even daar en draai maar om je eigen as. Dat werkt niet.
Nee, vooral niet als je de eerste keer hebt gedanst. Want de reden dat ik ergens anders ben beland is eigenlijk, ik danste al voordat ik blind werd.
Ja, dat weet ik nog dat je dat zei.
Dus ja. Ik had wel meer actie en uitdaging nodig. En vandaar dat ik gewoon ergens anders beland ben.
Mm-hmm.
Maar ik snap wel, want ik vind het nu nog steeds wel lastig om af en toe de aanwijzing van de leraren te volgen.
Dat, ja.
Maar de termen die hij gebruikt, dan kan ik het wel doen eigenlijk.
Ja, want je kent de termen.
Inderdaad,
juist.
Maar
ja.
Die mensen die nog nooit hebben gedanst en hoe gaat dat? Dan raak je ze aan? Of,
inderdaad, je raakt ze meer aan, maar je benoemt ook veel meer. Dus als je zegt linkervoet voor, ja, hoe voor? Moet dat naar voren? En hoe groot moet dat dan? Of weet je wel, dat
het is
normaal
helemaal
gesproken.
Uitvergroot.
Ja, normaal doe je dat voor de spiegel en dan zegt de leraar links voor, bam! En dan zie je gewoon zo wijd moet het stap. Dat kan bij ons niet.
Nee.
Dus dan laat je het even voelen. Of je zet iemands voet van, nou, weet je wel zo. Of je zegt bijvoorbeeld dat je op een A4'tje stapt en daar niet afstapt. Ongeveer die grootte.
Ja.
Dus je moet met metaforen veel meer werken. Mensen moeten veel meer verbeelden. Maar je kan dus niet meer ervan uitgaan dat iemand het visueel oppikt.
Nee.
Dus je moet eigenlijk alles bedenken van, hey, hoe kan je dit non-visueel ook begrijpen?
Nee, en wat ik ook wel heel erg bijzonder vond. Op een feest van jou ben ik een dame tegengekomen die was blind en volgens mij zeer slechthorend.
Ja, dat kan. Ziekte van Usher, ja.
Ja, en hoe geef je aan haar les?
Nou, toevallig
ook op dezelfde manier.
Ook, ja. En de meeste mensen die slechthorend zijn, hebben ook een tolk.
Mm-hmm.
Dus de tolk, die vertolkt dan letterlijk wat er wordt gezegd tijdens de les. En dan kan je het ook veel beter volgen. Dat zorgt er wel voor dat je ietsje later, altijd een fractie van een paar seconden later dus iets kan uitvoeren, maar daardoor krijgen ze wel alle communicatie mee.
Ja.
En heel veel doven voelen nog wel de bas. Dus we lopen ook met een ballon dan. En die ballon die voelt de trilling van de bas. Dus dan voel je ook, en dan kan je met iemand op de schouder kan je tappen, de 1, de 2, zodat iemand continu de telling voelt. Ja. Dus met de hand op de schouder wordt dan de telling aangegeven en die voel je dan vanzelf.
Ja, oh, bijzonder. Dat heb ik nooit bij stilgestaan.
Ja, en het kan. Het is hartstikke leuk om te zien hoe mensen dan ook echt kunnen genieten.
Ja, want ja, dansschool is niet alleen in Rotterdam. Het is ook echt gigantisch gegroeid.
Ja, het is wel gegroeid. Gigantisch, ja. Nog niet. Ja. Want we zijn inderdaad in 2012 ben ik begonnen in Rotterdam. En toen inderdaad 3 jaar later kreeg ik eigenlijk al van Gabi toen in Den Bosch een aanvraag. Ik wil ook in Den Bosch dansen.
Ja.
En zij is er toen daar verder uit gaan rollen. En nu zitten we 2 jaar in Utrecht. Mm-hmm. We hebben ook nog even in Amsterdam gezeten. Daar zijn we mee gestopt. Dat gaan we in de toekomst wel weer oppakken. Maar eigenlijk wil ik dus in elke provincie een blinde liefde voor salsa hebben.
Grote plannen.
Ja, vind je dat groot? Ja, kan je misschien wel noemen, ja. Ik vind wel dat het nodig is, laat ik het zo zeggen. Dus ja, dat is wat ik hoop en wat er gewoon moet gebeuren. Want dansen, dat heeft men echt nodig. En ik zie wat het doet met de doelgroep. Dat missen wij gewoon enorm nog in die branche.
Ja, ja, ik snap het wel. Ik snap die passie. Want ja, ik kom zelf ook uit die dansscene.
Ja.
En ja, ook toen mijn been eraf ging. Ja, eerste waar ik aan dacht van, ja, hoe ga ik weer dansen?
Precies.
Dus, ja. Dus ik snap het wel.
Ja, dat. En dat wil je mensen meegeven. Als je ziet hoe mensen weggaan met een glimlach, dan denk ik, hey, het is weer gelukt.
Ja.
Dan ben ik gewoon blij. Ik geniet ook altijd het meest tijdens de les als ik gewoon aan de kant zit mee te kijken.
Ja.
Daarvan geniet ik altijd het meest.
En naast Blinde Liefde voor Salsa organiseer je jaarlijks ook een speakers event.
Klopt.
Wat is dat?
Nou, ik heb dus 1 keer tot nu toe maar georganiseerd. Want ja, toen ging het allemaal natuurlijk weer anders. Sprekersavond, blind vertrouwen op succes.
Oh, dat is toevallig.
Er komen meerdere sprekers met een visuele aandoening die zeg maar succes hebben. Het zij met hun werk of een andere passie die ze hebben. Maar wel allemaal wel op professionaliteit gericht. Dus ik had vorig jaar dus iemand die bij Fiets Gewoon werkte. Een andere dame die heel goed is met presenteren van events en daar ook heel goed een booming in is geworden. En allemaal met een visuele uitdaging. Dat vind ik wel mooi dat je kan zien van, oh ja, dit kan dus ook nog. En die mensen laat ik spreken, want ik vind dat je echt veel leert van mensen uit de ervaring.
Ja.
Dat is hetgeen wat ik zelf miste tijdens mijn revalidatie en noem maar op. Spreekclubjes of wat er ook allemaal bestaat. Niemand heeft echt ervaring. Iedereen heeft het of uit de boeken.
Nee,
en dan denk
klopt.
Ik, ja, ik wil juist iemand met de ervaring, want dan weet ik precies wat ik kan vragen, zodat ik weet hoe ik zelf kan groeien. En dat mis ik enorm. Dus daarom ben ik blij dat we ook platforms hebben, zoals groepjes in Facebook en noem maar op.
Ja.
Maar ik hou er wel van om geïnspireerd te raken op zo'n avond, dat je echt met iemand even kan sparren en vragen kan stellen. Ik hou van het interactieve.
Ja, plak de brain eigenlijk.
Ja, ik vind dat heerlijk om te luisteren naar iemand en daar te zitten met een schriftje en dingen te kunnen opschrijven.
Ja.
En af en toe wat te roepen. En, oh, maar hoe zit dit of dit? Weet je wel dat? Dat vind ik heerlijk. Dus vandaar de sprekersavond.
Ja, dus je bent eigenlijk, dit organiseer je aan om eigenlijk sprekers te modelleren.
Ja, en dat ze ook, ja, dat je elkaar kan vinden van, ja, hoe doe je dat nou? Soms hoor ik ook mensen van, ja, ik wil ook spreker worden, een motivator speaker, hoe doe je dat nou? Dan denk ik, ja, inderdaad.
Het gaat per ongeluk.
Juist. Ik denk, ik ben er ook maar ingerold, maar voor anderen weten dus niet, oké, waar begin ik dan? Dan is het fijn als je zo'n avond hebt en je kan iemand dat laten uitleggen hoe het bij zo'n persoon is gegaan, weet je wel? Want dan kan een ander er weer heel veel informatie uit oppikken en voor zichzelf gebruiken. Want dat leer je niet
bij
een fysio van, hey, hoe moet je jezelf nou neerzetten op de markt? Waar ga je nou beginnen? Wat is stap 1? Niemand die dat eigenlijk met jou oppakt.
Nee, eigenlijk nee. Ik ben daar ook eigenlijk heel erg per ongeluk ingerold. Eigenlijk een beetje in die hoek geduwd. Omdat ik, ja, was, ik had altijd veel comedy opstaan in mijn kamer. En ja, ik was altijd aan het lachen. En met de zusters kon ik goed overweg. En totdat de zuster opeens vroeg van, ja, is dat niet iets voor jou? Om
hier
een praatje te houden voor onze cliënten of patiënten.
Ja.
En dat is uitgegroeid tot Robert Showroom spreekt eigenlijk.
Oh,
en
mooi.
Dus eigenlijk wat uit de nood geboren is, kom ik eigenlijk niet meer vanaf. Ja, nu wel, want corona heeft alles, alle roet in eten gegooid.
Mm-hmm, mm-hmm.
Dus er is niet echt een, er zijn wel cursussen, maar het is niet echt een iets waarvan je denkt van, nou, het is echt een vak wat je moet leren door gewoon te doen en op je bek te gaan. En dus dan is modelleren op zo'n avond, ja, wel een goede uitkomst.
Dat is meestal juist hetgene wat iemand dan nodig heeft om net dat duwtje te hebben om verder te kunnen.
Ja.
En dat mis je gewoon heel erg als je klaar bent met revalideren en noem maar op. Dan denk je, en nu?
Ja,
dan zit je thuis en denk je, oké, ik heb leren pietrieten, hartstikke leuk. Ik kan mozaïeken, ook super tof.
En speksteen, want ik heb mijn steen daar nog staan.
Ja, dat bedoel ik. Maar wat nu, weet je wel? Ik heb leren communiceren, maar met wie ga ik dat dan doen nu? Want ik kan het allemaal, assertiviteit.
Ja.
Maar hoe gaan we dat nu echt in de praktijk brengen? En daar zit een gap. Een hele grote gap, vind ik zelf. Dus ja, daar moet je
leuk
wat mee doen.
En dit doe je onder de vlag van de Eye Openers Foundation.
Klopt.
Die ben je net begonnen volgens mij, toch?
Klopt. In mei zijn we echt dus helemaal officieel. Maar daarvoor hadden we al een andere stichting met een ander bestuur. Dat is zeg maar afgetreden. En dan hebben we nu een heel nieuw bestuur wat nog dichterbij me staat. Dus daar ben ik echt blij om.
Ja.
Het is ook heel veilig. En gewoon mensen met een creatieve mindset. En die graag dingen willen neerzetten. Dus daar ben ik heel blij om. En daar gaan we gewoon mee blossomen. Dit gaat gewoon floreren. Prachtig.
Nou, leuk. En zijn er nog meer grotere plannen voor de Eye Openers Foundation? Zitten er nog dingen in de... Ja, wat in het vat zit, verzuurt niet. Dus wat zit er in jouw vat?
Nou ja, ik zou dus echt heel graag meerdere danssteden willen hebben. Dat is eigenlijk hetgene na de modeshow waar ik me op ga richten.
Ja.
Maar eerst de modeshow. Ik heb nu echt de focus. Volgend jaar september wil ik de modeshow. Creativiteit kent geen beperking. Waar weer 10 mensen die met een visuele uitdaging ook een tas maken en die showen. En dat is dus naast mijn eigen collectie die ik dan lanceer. Dus echt een combinatie. En daarna wil ik dus echt weer gaan focussen. Oké. Wat wil ik verder nog zien groeien? En dat is toch wel echt zoals... Ik merk steeds vaker dat ik aanvragen krijg van... Ja, maar ik woon in Groningen, ik wil ook dansen.
Ja.
Maar ik woon in Limburg, ik wil ook dansen. Ik woon in Haarlem. Ik kan niet overal tegelijk zijn, weet
klopt.
Je wel.
En het is ook zo, voor 4 mensen is het bijna niet rendabel ook.
Is het ook niet. Dus ik leg altijd uit van er zijn 3 ingrediënten nodig. 1 is, heb je ongeveer 10 mensen die willen dansen? 2, is er een locatie? En 3... is er iemand die het dus daar gaat uitrollen.
Ja.
Daar gaat het om. Als ik die 3 ingrediënten heb, kunnen we gewoon gelijk verder. En heel vaak is dat er niet, of schrikt men ervan, of denkt men, oh jee, wat nu?
Zeg ik, dan
niet
is het...
gevreesd, nee. Gewoon beginnen.
Ja, inderdaad, dan is het toch reizen, denk ik dan.
Ja, gewoon om je heen gaan vragen, wie wilt er dansen?
Ja.
Dat kan je allemaal zelf doen. En daar is Gabi een heel mooi voorbeeld van. Zij zelf slecht horend en slecht ziet. En in Den Bosch is hij gewoon naar de gemeente toegestapt van... Hey, ik moet een fonds hebben, want wij moeten ook blinde liefde voor salsa hebben. Kan dat? Oh ja, zei de gemeente. Hop, en daar had ze gelijk een dansschool. Ze ging mensen benaderen om te dansen. Ja hoor, wij willen wel dansen. Nou, en dan kan je ook gaan dansen. Maar je kan niet met z'n 2 in de zaal gaan staan.
Ja, zo makkelijk kan ondernemen ook zijn eigenlijk.
Maar
gewoon doen.
Door te doen.
Ja.
En daar gaat het om. Je moet doen. Dat is het echt. Ja.
Want veel mensen laten zich eigenlijk ook tegenhouden. En jij laat je nergens door tegenhouden, lijkt het.
Lijkt zo. Vind ik heel mooi dat je dat erbij zegt. Want ik laat me heel vaak tegenhouden. Oh. Vooral door mijn eigen gedachten hoor.
Ja.
Ik heb, dat is wel mijn valkuil. Maar ik doe mijn best om ze te bevechten.
Ja. Nee, ik vraag me nu ook af. Stroomt er Red Bull door jouw lichaam? Of
nee,
zo?
Absoluut niet. Ik ben echt het meest angstige persoon die er bestaat. In mijn eindrapport stond bij de Loerf. Mevrouw Nodelijk loopt schuifelend met haar voeten over de grond te slepen. Toen dacht ik, ben ik dat? Ja, dat ben ik. Alles op de tast. En als ik iets niet ken, dan ga ik al niet. Als iemand me voor iets uitnodigt, nou, dan doe ik het al niet. En als ze vandaag hier naartoe komen, jij zei gelukkig, zal ik naar beneden komen? Dan denk ik, nee, ik moet het zelf kunnen.
Ja.
Dus ik zeg gewoon nee. Maar eigenlijk in mijn gedachten, ik denk, ja, kom naar beneden, weet je wel. Druk op dat liftknopje, ik weet niet waar die zit en waar is de ingang. Nee, eerst zelf proberen, denk ik dan. Maar heel veel beren op de weg heb ik, continu. Dus ja, dat hoort er ook bij. Dat heeft de ene wel een ander stuk minder. Dat heb ik ook geleerd in het lower.
Ja, ik ook hoor. Maar maak je wel eens misbruik van je beperking?
Ja, tuurlijk. Ja hoor, dat hoort er ook bij.
Nu komt de dirt.
Dat hoort er ook bij. Als iemand in het openbaar vervoer zegt, ik ga wel even opstaan, dan kunt u zitten. Dan zeg ik geen nee.
Nee.
Ja, tenzij ik echt denk, ik moet er toch zo uit of zo. Het hoeft ook niet gek te worden, maar... dat vind ik absoluut niet erg, nee. Maar ik gebruik ook vaak dat stukje misbruik om een dialoog aan te gaan. Want als bijvoorbeeld mensen op een stoep staan met hun rug naar me toe, dan expres met mijn stok ga ik altijd tussen hun benen zo van, hey. En dan ga ik in dialoog van, ja, want u staat met uw rug naar me toe.
Ja.
U kunt mij niet zien aankomen. 'S avonds val ik dan en dan valt u met mij mee.
Ja.
Gewoon om een dialoog aan te gaan. Altijd vriendelijk met een glimlach. Maar ja, dat kan je misschien ook wel misbruik noemen. Toch even laten schrikken zo van, hey, wat gebeurt er nu? En dan schrikken ze, joh, dat ze zo ineens je stok zo voelen. Wat gebeurt er? Weet je wel dat? Ja.
Ja.
Je staat met je rug naar iedereen toe. Dat werkt gewoon niet.
Ja. Ik heb het heel vaak op Centraal Station dat mensen hun rugtas of een vouwfiets of op de ribbelroute neerzetten.
Gewoon op de geleider. Ja. Ja, ook als daar kinderen op staan, vraag ik altijd netjes, weet je waarvoor het is? Je hoeft niet in aanval te gaan, je hoeft niet boos te worden, maar gewoon vragen. Want dan merk je het heel vaak, men het ook niet eens weet.
Nee.
En dan zie je dat je mooi in dialoog kan gaan en kan uitleggen waarvoor iets is.
Ja, ja, ik vind het soms wel grappig hoor, want dat zijn dan de routes die ik volg. En dan, nou, dat is dan een manco van mij. Dan als ik hoor dat er iemand op de lijn staat, dan loop ik er omheen.
En dan mis... dat moet je niet doen.
En dan mis ik wel eens een afslag.
Ja. Nee, dat moet je niet doen.
Dan denk ik, hè, spoor 4, ik moet toch bij 7 zijn?
Ja, dus dat. Ja, dan mis jij bij hem georiënteerd, gedesoriënteerd. Nee, jij moet niet afwijken van nee, absoluut niet. Dus dat doe ik ook echt niet. Al zie ik ze staan, ik loop er altijd tegenaan of een tik tegen de voeten. Weet je, met de stok om ze even vriendelijk te attenderen van... hey, wij hebben deze lijnen echt nodig.
Ja.
Dus ik kan even een stapje naar rechts. Weet je, niks aan de hand. En zolang je het vriendelijk doet, altijd goed.
Nou, ik heb wel... ik ben in de zomer van, denk 2017 op vakantie geweest. En toen heb ik wel mijn rolstoel gebruikt als misbruik, hoor. Om lekker voor te dringen.
Ja, snap ik.
Geen rijden. Heerlijk. Er werd meteen ingecheckt. Alles werd geregeld. En ik denk, nou, dit moet ik vaker doen.
Ja, dat snap ik. Ja, het is in elk land ook anders. In Engeland, als ik met de stok loop op... Nou, iedereen gaat aan de kant en je wordt ook naar voren geroepen in de rij. Maar hier op Schiphol... Maakt niet uit. Stok, geen stok, gewoon gaan staan, weet je wel.
Ja.
Elk land is ook anders.
Klopt. Oh nee, ik moet wel zeggen dat... ik heb goede ervaring hoor bij Schiphol.
Mooi.
Ja, helemaal... we mochten meteen doorlopen.
Oh, werd
vast ingecheckt. Die vrouw die liep met ons mee.
Ja, op de heenweg wel. Maar op de terugweg vind ik altijd bij de douane... Daar doen ze geen extra moeite. Terwijl in Engeland bijvoorbeeld weer wel. Mm. Dan is het gewoon... Maar ja, zo zie je maar.
Ja, en we landen in Gran Canaria. En toen... toen stond de rolstoel al klaar bij de slurf eigenlijk.
Oh, mooi.
Dus sinds die tijd is het wel een misbruikmiddel.
Ja.
Maar nu is het een hele mooie accessoire in mijn woonkamer.
Mooi, ja, prachtig.
Want ik heb hem niet meer nodig. Maar...
Oh ja, ik snap het.
Dus ja, en... ze zeggen, want je bent... een trauma heb je nooit alleen, hè? Door een trauma ben je blind geworden.
Mm-hmm.
Trauma heb je nooit alleen, heb ik geleerd. Oh. Je naasten, die dragen daar ook de consequenties van. Hoe heftig was het voor hun? Dat Annemarie in één keer toch wel blind werd en aanpassing nodig had. En in één keer naar Apeldoorn ging. En is natuurlijk heel heftig voor hun ook geweest.
Klopt, ik heb alleen nog een vader en een broertje. Want mijn moeder is overleden toen ik 13 was aan non-Hodgkin. Non-Hodgkin is een kankersoort in je lymfe. Dus eigenlijk voor mijn broertje en mijn vader was het gelijk zoiets van... Oh nee, dit zal toch niet ook nog een keer weer gebeuren, weet je wel? Dat merkte ik heel erg bij hun van, what the fuck gebeurt er nu?
Ja.
Dit gaat niet nog een keer ons leven zo drastisch... Nee. Dus dat was heel, heel pijnlijk. En dat merk ik vooral tijdens de gesprekken van destijds. Maar nu zeggen ze ook, Annie... Eigenlijk ben jij haast niet veranderd qua humor. De persoon die je bent. Weliswaar gaan dingen wat langzamer. Of duurt het gewoon wat langer. Want je ben je wat onzekerder. Maar zeggen ze ook, je kracht is wel weer terug. En daar zijn ze gewoon heel blij om. Maar inderdaad, het was zeker enorm schrik voor hun. Dat heb ik zeker op die manier ook echt ervaren. Ja.
Het is niet alleen jouw leven wat op z'n kop staat.
Precies.
En die van je partner niet. Maar ook die van je echt je naaste. Want
klopt.
Ik heb ook wel gezien wat voor effect dat heeft gehad hoor. Ik bedoel... Dat gaat natuurlijk maar door, want je eerste ring of je eerste lijn, die pakt jouw dagelijkse ding op. Maar hun moeten natuurlijk ook nog een leven hebben. Dus die, weet je, dat gaat weer een ring verder ook nog,
klopt.
Die dan hun weer helpt. Dus,
klopt.
Ja.
Gelukkig was mijn vader bijna met pensioen. Dus toen ik echt ging revalideren, zo was hij al met pensioen. En ik merkte gewoon, als ik wat ging doen buiten, dan hadden we gewoon een afspraak. Vond ik het toch fijn als hij dan... meeging, maar dan niet met mij, maar dan mij ging schaduwen. Zodat ik het dan toch helemaal alleen deed. Maar toch het idee had van, er is toch nog iemand bij me, mocht het niet lukken. Dus in de beginperiode heeft hij me altijd geschaduwd, mijn vader. Dus de kleine dingetjes kopen, of even de hoek omlopen, of leren oversteken, of wat dan ook. Ik deed alles alleen, maar met als schaduw mijn vader.
Ja.
En dat is toch een andere setting om met je vader om te gaan. Terwijl ik eerst gewoon de auto instapte en gewoon ging waar ik heen moest. Weet je wel, hop, op de fiets en weer gaan.
Ja, dus dat is ook wel grappig, want we hebben allebei onze rijbewijs nog en verlengd, hè?
Zeker weten. Die geef ik ook niet op.
Nee, ik ook niet. Ik kreeg een oproep van de gemeente en toen ben ik met mijn stok naar de gemeente gegaan om mijn rijbewijs te verlengen.
Goed zo.
En toen zei ze, ja, wilt u tekenen? Ik zeg, ja, waar? Ja, goed links. Zo. Ik zeg, waar? Links? Want ja, ik ben blind.
Oh,
toen
ja.
zetten ze mijn vinger en nou, toen kreeg ik 5 dagen later of een week later moest ik mijn rijbewijs halen. Oh. Ik bij de balie kreeg mijn rijbewijs mee. Ik weglopen. Toen zei ze, meneer, ik zie dat u op dit moment blind bent of slecht ziet.
Heel goed, op dit moment. Ja. Dat kan altijd nog veranderen.
Inderdaad. En toen zei nou ja, ik ben gewoon altijd blind. Maar ik ben blind, ja.
Ja, ja.
Ze zei, ja, ik heb een aantekening op uw rijbewijs.
Ah.
Dus ik vroeg, ja, wat dan?
Ja.
Nou, u mag nu ook een tractor besturen. Dus ik heb nu een extra aantekening. Ik heb nu een extra aantekening op mijn rijbewijs dat ik nu ook een tractor mag besturen.
Oh, echt waar?
Ja.
Wow.
Dus ik zet hem gewoon op het Malieveld neer.
Hoppa.
Ja.
Zo, je kan nog altijd boer worden.
Ja,
jongen.
Inderdaad.
Hoppa. Zo.
Nou, het is echt. Ja, dit zijn de mazen van de wet, maar.
Dat is dat. Ja, prachtig.
Ik ben zo blij met mijn rijbewijs en ik koester nog hoop dat er iets zal zijn waardoor ik weer ga zien en dat ik gewoon wel weer auto kan rijden. Ja,
nou, precies. Gewoon daarop blijven hopen.
Ja, dus vandaar dat ik hem. Ja, 2017, toen ik hem moest verlengen, toen heb ik hem gewoon verlengd.
Snap ik heel goed. Ik blijf hem ook gewoon verlengen.
Ja.
Echt wel.
En hoe gaat dat dan je dagelijks leven? Je ADL, je boodschappen, je... Naast een hele drukke bestaan. Want dan heb je natuurlijk ook nog een huishouden om te runnen.
Ja, nou, huishouden ben ik best goed in. Maar gelukkig heb ik een partner en die zorgt voor koken en boodschappen doen. Want daar ben ik minder goed in.
Kijk, de taak
ik
zijn goed
Ik zou
verdeeld.
Het wel kunnen doen, maar het kost me toch meestal wel dat ik echt denk... Ugh, die energie wat erin gaat zitten, godverdamme. Ja. En wat ik doe als ik soms opsta, meestal daarna gelijk achter de naaimachine... Of gaan sporten of wat dan ook. En moet je daarna weer even weer bijkomen. Toch even een middagdutje of wat dan ook. En heb je gewoon eigenlijk geen zin meer om nog te koken. Of om nog boodschappen te doen. Of dat moet ik dan toch weer anders plannen. Dan weet ik gewoon, als ik achter een naaimachine heb gezeten. Dan ga ik niet nog koken of boodschappen doen. Dat moet dan op een ander moment. Dus je gaat gewoon anders plannen in je leven. Dat merk ik wel. Als ik dingen te doen heb op de dag. Dan schuif ik de andere dingen gewoon door. Dus je bent continu aan het plannen voor je energie. Zodat je dat het beste in balans kan houden.
Zijn er dingen die je hebt moeten schrappen of hou je daar rekening mee met je energiebalans?
Ja, ik kan gewoon niet meer zoveel op een dag. Oftewel, ik moet eigenlijk 1 ding uitkiezen elke keer en that's it.
Ja.
Ik kan niet meer zoals vroeger, dan ga ik nog even naar vriendinnen, maar dan ga ik eerst schoonmaken. En dan doe ik ook nog even de was tussendoor en dan doe ik nog even boodschappen. Nee, dat gaat niet meer. Dus dan kies ik 1 ding. Weet je wel? En dan ga ik alleen dat doen en dan kan een combinatie van vriendinnen wel, want dat is ook wel ontspanning. Tenzij ik tijdens zo'n afspraak met vriendinnen echt nog iets moet doen. Of zo, dan wordt het gewoon te heftig. Dus dan moet ik echt keuzes maken. Dus je bent continu eigenlijk steeds aan het schakelen in keuzes. Welke keuze ga ik maken? Als ik dat doe, wat betekent dat? Vraag ik van mezelf af. En dan weet ik, oké, ga ik dat dan doen of niet? Dat is het eigenlijk. Dus eigenlijk het stukje onbevangenheid gaat wel van je leven af. En dat mis ik wel enorm. De spontaniteit daarin.
Ja, dat vind ik ook lastig.
Zo doordacht allemaal. Weet je, als je dit gaat doen, dan weet ik, oké, dan moet ik dus dat ook nog... Ja, dat red ik dan al niet meer. Wordt net te veel. Of je moet gewoon weten, nou dan ben je gewoon back off. Dat is dan de keuze die je maakt.
Ja, klopt. Want
so be it.
Ik zie helemaal niks meer. Bij mij is het helemaal zwart. En maar ik kan me voorstellen dat als je nog restvisus hebt en die inzet, dat veel sneller gaat. Want ik merk wel dat mensen die hun restvisus nog wel inzetten in hun activiteit, dat die sneller moe zijn dan ik dan ben.
Ja,
hun vraagt het dan van, ga je alweer naar een feest? Of ga je weer dat doen? Of ga je nog naar het theater? Je hebt de hele dag gesproken.
Ja,
ik heb geen keuze meer. Dus ik heb geen visus om in te zetten.
Ja, en jij oriënteert dus altijd in het donker. Dat is ook heel anders dan dat je ineens van het licht naar het donker. Wij moeten continu schakelen. En dan hebben die ineens die herkenningspunten niet meer.
Ja.
Dus dan lukt het ook niet meer. Dus dan is het continu inderdaad... Toch weer schakelen met je energie. Dat merk je wel enorm.
Denk jij dat jouw toekomst er anders had uitgezien als je gewoon had gezien? Want
ja,
als je dan
zeker.
Ook had je dan... Ja, wat zou er anders geweest zijn, denk
dan
je?
Dan zou ik sowieso niet mijn eigen bedrijf zijn begonnen.
Nee.
was ik lekker in loondienst. Elke dag van 9 tot 5. 5 dagen in de week. Woehoe.
Ja, van 9 tot 5.
En dan lekker in het weekend houden. Ja. Dat. Ik ben totaal niet een, hoe zeg je dat, iemand die per se een onderneming moet hebben of nee. Zo. Dat is echt puur dat ik gewoon merkte van, nou ja, een reguliere baan. Niemand zit op mij te wachten. Weet je wel dat. Dus ja, mijn leven zou heel anders zijn. Ook gewoon lekker een auto voor mezelf. En niet alleen voor mijn partner, zeg ja. Maar. Dat lekker ruzie maken om de auto. Dat soort ja. Dingen. Ruzie
en wie er kookt.
Ja, en iedereen kookt lekker ja. Zelf. Hè? De dagen verdelen ja. Met boodschappen. Ja, het zou heel anders zijn. Het zou heel onbevangen. Lekker gaan en staan waar je zin in hebt. Zonder na te denken van, nou, ja. Weet ik dat wel? Kan ik dat wel? Moet ik dat wel doen? Dat hele denkpatroon heb je dan niet.
Nee, inderdaad. Ik merk aan mezelf. Laat zeggen 10 jaar geleden, toen ik nog helemaal gezond was en rondreisde en iedere salsa festival in Europa afging, dan wilde ik zoveel. Ik wilde, nou ja, eigenlijk te veel. Maar en nu wil ik alleen maar 1 ding en dat is eigenlijk mijn gezondheid terug of mijn zicht terug.
Ja,
en,
oh zo, ja.
Dus ja, dat, dus die besef die is ook wel binnengekomen.
Ja.
Want ja, ik denk niet dat mensen. Wat ik nu wel merk is dat mensen niet beseffen hoeveel ze al eigenlijk hebben.
Ja, klopt.
Ja, dat, af en toe heb ik daar wel moeite mee hoor. Maar als
snap ik heel goed. Daardoor ga ik ook naar sommige verjaardagen niet meer. Ik heb ook letterlijk gezegd, ik kom daar niet meer. Want het is allemaal zo oppervlakkig ook geworden voor mijn gevoel. En het gaat elke keer over hetzelfde. En ik denk, is dit nou echt jullie probleem? Ja. Weet je wel? Ik ken mensen die blind en doof zijn. Ja. En gewoon nog werken.
Inderdaad.
Ja. En dan dacht ik, waar heb jij het over? Ja. Dat je koelkast het niet doet. Pleur toch op?
Ja, inderdaad. Of,
je leert relativeren. Alleen inderdaad. Zij leren het minder goed, merk ik.
Ja, dus, en op minder tempo ook.
Ja, minder tempo. Ja. Maar je moet ook uitkijken dat je niet mensen in jouw kader wil trekken natuurlijk. Nee, dit is mijn
klopt.
Kader. Hier
nee,
zit ik in. En ik gun ze hun kader echt wel. Maar niet altijd kan ik dat aan. Dus daar ben ik ook mee gestopt om mezelf zo te pijnigen. Door naar dat soort gedwongen feestjes te gaan. En daar te zitten en maar mee te doen. Ik denk, nou, ik heb hier helemaal geen zin in.
Nee,
doe
ja.
Niet meer. Kappen.
Ja, ik snap het helemaal.
Ja.
Ja, ik, ja.
En het is een opluchting. Zodra je daar aan toe geeft. Ik vind het zo'n opluchting.
Ja. Ja, nou. Aan de ene kant wel. Aan de andere kant mis ik het ook wel. Ik genoot natuurlijk ook wel van die oppervlakkige dingen.
Ja.
Want dat was wel gewoon een deel van mij eigenlijk.
Ja.
En ja, eigenlijk sinds ik blind ben is het eigenlijk gewoon niks meer is hetzelfde.
Juist.
Naar het museum gaan kan niet meer.
Ja.
Je kan niet naar de bioscoop.
Nee, precies.
Het is zo veranderd en zo. Ja, toch mis ik dat wel hoor. Want als ik dan hoor de nieuwe Fast and the Furious of de nieuwe Star Wars. En, dan denk je van, het was toch wel mijn ding.
Ja, dat is elke keer weer afscheid.
Inderdaad. En toch word je wordt gelokt met een stukje kaas en dan gaat die deur dicht.
Ja, precies. Ja, dat is inderdaad. En dan zeggen ze, acceptatie heb je dan geaccepteerd. Ik zeg ook altijd, volgens mij kan je het nooit volledig 100% accepteren als je deze handicap krijgt.
Nee.
Volgens mij bestaat dat gewoon niet.
Acceptatie
voor mij, dan moet je eerst weten wat is het begrip acceptatie. Nou, voor mij is dat dan van UPS, ik ben slechtziend. Nou, dat gaat niet komen. Dus wat dat betreft zal je altijd momenten hebben van afscheid nemen weer. Dat je merkt, oh, dit lukt niet. Oh, gadver. Ja.
Nou, ik heb wel eens mensen ontmoet die met een handicap geboren zijn.
Ja.
En toch had ik bij hun vaker het idee dat die zoveel gelukkiger zijn dan eigenlijk de mensen.
Klopt, het is
omheen.
Anders. Ja, het is een hele andere mindset. Dat merk je ook. Ja.
En zonder dan vraag ik me wel eens af, hoe dan? Want ik zou graag dat in iemands hoofd willen springen en rondkijken in die hersenen.
Ja, en dat stukje DNA eruit pikken.
Inderdaad.
Zo, hop, ik wil ook een beetje ervan.
Inderdaad,
snap ik. Ja,
en dan even eraan proeven en dan denk ik van Want hun hebben die ervaring niet gehad van of een auto rijden of.
En ze hebben zich ook heel anders ontwikkeld gewoon met het denken en hoe ze zijn. Dus dat merkt gewoon dat ze ook niet in die psychosabotage komen, weet je wel. Voor hun zit gewoon oké, hoe het gaat en so be it.
Ja, klopt.
En dat vind ik gewoon heel mooi. Ik leer daar enorm veel van. En ook gewoon de angsten aangaan. Ja, ik weet niet waar de bar is, maar ik ga er gewoon heen zijn die manier. Ik dacht, hè? Je bent stekenblind. Ja. Blijf gewoon staan. Want ik zit al te analyseren, hoe ga ik naar die bar lopen? Links of rechts? Nou, ik weet het niet. Het is een beetje druk. Ik durf al niet. En die mensen, die gaan gewoon. En die lopen 3 keer tegen de bar aan. Het maakt niet uit. Hoppa. Nee. Ze staan er wel en ze halen hun biertje.
Ja.
Heerlijk vind ik dat. Ja.
Ik heb ook een vriendin van mij. Die is ook blind en heel jong. Is geboren in IJsland, woont een tijdje in Nederland.
Oh, wow.
Maar ja, die ging al in de eentje naar Schiphol, pakte ze zelf het vliegtuig. En af en toe ging ze dan, vloog ze vanaf Zaventem, dan ging ze alleen naar Zaventem, pakte ze daar het vliegtuig, vloog ze naar Eiland. Dan zit ik gewoon met... Ja, met bewondering.
Ja,
met
dat vooral.
Te kijken hoe ze dat flikt. Ze woonde in Rotterdam. Nou, ga maar van Centraal Station, loop maar richting de West-Kruiskade. Want daar zat het conservatorium. Nou, steek die kruispunt maar eens over. En dat deed ze gewoon.
Ja. Daar leer ik zoveel van. Nou, en dat soort mensen wil ik dan op zo'n sprekersavond, snap je? Van dat je anderen kan inspireren. En dat je er ook echt iets van kan leren gewoon. Dat merk je. Het leert zoveel meer dan alleen luisteren naar een ergotherapeut die uit de boeken iets heeft.
Inderdaad.
Weet je wel?
Terwijl ik al bang ben. Hier op de Holzichtlaan is er een groot kruispunt.
Ja.
Ja. Dat ik daar gewoon echt al bang ben. En als ik dan hoor, ik steek gewoon de West-Kruiskade over. Dan denk ik, hè? Dan denk ik, nou, die trams en die fietsen en die taxis. Ja.
En gewoon gaan. Bam. Ja. Ja, heerlijk.
Dus ik vroeg wel eens van, hè, is er dan wel zo'n stok gesneuveld? Oh ja.
Oh ja.
En dan, dat was het.
En gewoon weer door.
En ben je dan niet boos? Ah, nee, gebeurt. Ik denk, oké.
Ja, mooi hè.
Dus die staat er gewoon heel anders in.
Ja,
en dan denk,
gewoon laten gaan.
En dan denk ik van, ik heb wel echt wel tijden gehad van, wat als ik verdwaal? Of wat als ik... Want ik heb ook hier wel eens een keer een lantaarnpaal gemist. Want ik oriënteer me op lantaarnpalen. Had ik een lantaarnpaal gemist, dan eindigde ik heel ergens anders.
Oh, shit, ja.
En toen heeft, ik denk, een jongetje van 4... heeft me naar huis gebracht.
Oh, wauw.
Dus gelukkig herkende hij mij. Dus, want ik flaneerde dan toch al heel erg zoekend naar de supermarkt. En gelukkig zag hij mij.
Ja.
Meneer, u bent verdwaald, hè?
Oh, wat lief. Maar die sociale cohesie is dan toch zo mooi.
Ja.
Dat iemand dan toch nog even over je waakt. En
klopt,
Ja, heerlijk. Dat hebben we hier wel, hoor. Echt enorm. Ja.
Dus, hij, in plaats van dat hij mijn hand of mijn schouder pakt, pakt hij mijn stok. Toen dacht ik, het is hartstikke leuk.
Ja, moet ook iets geleerd worden.
Maar er moet wel iets geleerd worden.
Nee, ik pak ook gelijk even mee.
Inderdaad, maar dat is wel zo... Ja.
Is ook helemaal nieuw, hè?
Ja, klopt.
Als jij nog nooit iemand in jouw omgeving hebt gehad met een stok, dan weet je ook gewoon niet inderdaad wat je ermee verder moet gaan. Hoe je erop moet anticiperen, zeg maar.
Nee, klopt. Ja, mijn neefje kent mij natuurlijk ziendend. Hij vroeg een tijd geleden van, je bent blind, hè, oompie? Ik zeg, ik zie helemaal niks.
Ja.
Maar toen vroeg hij, maar je kijkt wel naar mij.
Ja, mooi is dat, ja.
En je ogen knipperen en...
Klopt, ja.
Dus ik uitleg, ogen zijn net een fietslamp. En soms is er dan een lampje kapot. Maar is die lamp er nog wel? Zo zijn mijn ogen ook. Dus dan komen de stoute dingen. Dus jij ziet ook niet dat ik die beer naar je gooi.
Oh ja, dat.
Nee, maar ik kan wel teruggooien. Gooien hoor.
Ja, precies. Heel goed.
Ja.
Heel goed.
Dus dat is wel leuk. Maar voor hun is die beleving heel anders.
Ja, klopt. Ja, dat klopt. Zeker, ja.
Dus prachtig. Ja, en we zijn al een tijdje in gesprek, Anne. Mm-hmm. Heb jij nog iets wat je wil melden? Of wat je, ik ga je denk ik nog wel eventjes voor het blok zetten, denk ik ook.
Oh, oké.
Want is er iets wat we kunnen verloten onder de luisteraars? Heb je iets in je... heb jij iets in je...
Oh, een mondkapje, dat is wel leuk.
Ja,
een
mondkapje.
Dat is tegenwoordig heel erg nodig.
Ja,
ja.
Ik denk als ze gewoon...
Of een touchback. Misschien is dat nog leuker voor de doelgroep. Want mondkapjes krijg je overal. Maar touchback natuurlijk nergens. Dus misschien is een touchback nog wel leuker.
Ik denk als we mensen een mail laten sturen naar blindvertrouwenpodcast@gmail.com. Dan ik denk Charissa wel iemand uitzoeken. En dan die sturen we dan wel door de gegevens.
Goed idee.
Ja.
Super.
Heb ik iets gemist, Anne?
Iets gemist?
Nee, ja.
We hebben echt alles opgepakt gewoon. Ik zit even te denken. Nee, het is volgens mij echt allesomvattend.
Ja. Nou, ik vond het dus, ik vond het sowieso echt super leuk dat je hier was en dat je tijd voor me hebt vrijgemaakt. En...
Ja, bedankt voor de uitnodiging. Ja. Leuk dat ik de eerste mocht zijn.
Inderdaad, ook nog de première. Ook nog
ja, voor, ja, super.
Nou, bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.
Dit is de voicemail van Annie Stijl. Ik ben nu even niet te bereiken. Laat je naam en nummer na de piep achter en dan bel ik je zo spoedig mogelijk terug. Dankjewel.
Hoi Annemarie. Vandaag was je bij mij te gast. Tijdens je afstuderen kreeg je last. Zonder het te weten kroop je door het oog van de naald. Het had niet verder moeten gaan, anders had je het niet gehaald. Zijde, katoenen, jeans en linnen, dat zijn echt jouw stoffen. Met jouw tassen heb je ieders verbazing overtroffen. Je passie voor ontwerpen ging niet verloren. Het designen, daar was jij voor uitverkoren. Prada, Gucci en Omar Mooney vrezen voor hun marktaandeel. Met jouw verkoopcijfers laat je geen spaan van hun heel. Ik was vereerd om met jou de spits af te bijten. Ik was zo nerveus, ik zat 7 kleuren te schijten. Annemarie, bij de volgende salsafeest bestaat er dan een kansje dat ik jou zo gek krijg voor een dansje? Ik vond het leuk dat je bij mij te gast was. Brassa.
Let op. De winter staat voor de deur en dat betekent dat jouw taststak waarschijnlijk erg smerig wordt. Wil jij kans maken op een unieke touchback van Annie Stijl? Stuur dan voor 16 december een mail naar blindvertrouwenpodcast@gmail.com. Waarom juist jij kans wil maken op deze touchback?
Wil jij op de hoogte blijven van de nieuwste afleveringen van Blind Vertrouwen Podcast? Abonneer je dan via je favoriete podcastkanalen. Ook zijn wij te vinden op social media onder de naam Blind Vertrouwen Podcast. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.